Dank jullie wel, zangteam, orkest, dat jullie ons meegenomen hebben naar de troon van God, om hem te aanbidden. In de koningshof, de ware koning, de lof en eer te brengen. Fijn dat u er bent. We gaan u ook zijn woord openen. Waar gaan we naartoe? Ik heb het voorbereid in een PowerPoint, wat ik op mijn hart heb. En probeer u dan ook dat over te brengen wat God mij heeft laten zien uit zijn woord. We gaan terug in de tijd, back, om daar te leren betreffende de toekomst. Back to the future. Dat is het eigenlijk een beetje. Filmpje wat jaren geleden gedraaid heeft, hè, in de bioscopen. Back to the future. Terug naar de toekomst. Ja, dat is ook bijbels. Dat zegt Gods woord ook dat we dat moeten doen. En de tekst vinden wij daarvoor in Jeremia hoofdstuk 6. Vers 16. Daar staat: zo zegt de Heere: gaat staan aan de wegen en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die moogt gaan en rust vindt voor uw ziel. Gods woord zegt, ga naar de oude paden. Ga terug in de tijd. En leer betreffende de weg die je moet gaan. Die voor je ligt, de toekomst. Zodat je rust vindt voor je ziel. Nou, wij gaan terug in de tijd. En waar gaan we dan naartoe? Nou, naar de dagen van Noach. Hè? De Heere Jezus zegt het ook. Hè? Gedenk de dagen van Noach. Bestudeer ze. Zodat je een beetje weet wat er op je afkomt. Dat je niet verrast bent. Ja? Back to the future. De dagen van Noach. Natuurlijk is er heel veel gepreekt in de gemeente in al die jaren dat jullie bestaan over Noach. Jullie weten het eigenlijk allemaal wel. Maar toch, misschien wil God het door het preekje van mij, nee, van hem wat hij op mijn hart heeft gelegd, het van een andere kant belichten, dat er toch weer nieuwe dingen mogen komen, u ter oren. En dan zijn er altijd ook wel weer mensen in de gemeente erbij gekomen. Baby's in het geloof die nog melkspijzen gebruiken en willen opgroeien om ook vaste spijzen uit Gods woord te verdragen. Dus dat we spreken over Noach. Ja, ik heb er een goed gevoel bij. Ik heb het echt op mijn hart. De dagen van Noach. De zondvloed, hè, dat is dat verhaal wat in de Bijbel staat. En dat zondvloedverhaal, dat vind je terug in een heleboel culturen, in een heleboel talen. Hier zie je dan zo'n tablet, kleitablet, die gevonden is met zo'n zondvloedverhaal erop. Het is uit Mesopotamië en het is het Gilgamesh. Epos, in dat verhaal besluiten ook de goden een eind te maken aan de wereld. En dan wordt een persoon verteld door een van die goden, je moet een boot maken. En ja, heel frappant, dat is bijvoorbeeld een zondvloedverhaal. Maar je hebt ook in China een zondvloedverhaal, in verschillende culturen kom je die wel tegen. Maar het zondvloedverhaal wat wij onder de loep willen nemen, dat is uit Gods woord. Het staat in Genesis hoofdstuk 6. De Heer Jezus zegt zelf in Lucas 17, vers 26. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mens. Wanneer hij zich gaat openbaren en alle oog hem zal zien. Zijn wederkomst. En zijn wederkomst heeft van verschillende stadia. Hè? Zijn komst op de wolken, maar ook dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Hè? De dag van de Zoon des Mensen. Ja? Die staat te gebeuren. Misschien leven we al een stukje daarin, in die dag van de Zoon des Mensen. En het is belangrijk dat we doen wat de Heer Jezus hier zegt. Bestudeer de dagen van Noach, want het zal ook zo zijn in die dag die komt. Nou, hoe was dat in die dagen van Noach? Wat was daar zo frappant, zo kenmerkend voor die tijd? Het was het weer. Er was heel slecht weer. Onweer. En daar bedoel ik het niet in letterlijke zin, maar in geestelijke zin. De onzichtbare wereld. De paranormale wereld die langs de zichtbare wereld ligt. Hè? De onzichtbare wereld en de zichtbare wereld. Zij maakten contact met elkaar. Heel heftig in die dagen van Noach. En hoe wordt dat beschreven in de Bijbel? Hè? Dan wordt dat zo beschreven in Genesis 6 vers 2. Dan staat er: de zonen Gods zagen dat de dochters der mensen schoon waren en zij namen zich daaruit vrouwen wie zij maar verkozen. Dat gebeurde in de dagen van Noach. Een engelengroep, we weten niet precies wie en hoe dat allemaal precies is gegaan. Maar ze zijn naar beneden gekomen. Uit die onzichtbare geestelijke wereld. En ze hebben contact gemaakt met de zichtbare wereld. Zonen Gods namen zich dochters der mensen. Ze vermengden met elkaar. Ja, ik heb daar dat fotootje van bliksem gebruikt om dat te illustreren. En dat is helemaal niet zo gek, die bliksem. Want de Heere Jezus spreekt ook toen de onzichtbare wereld infiltreerde met de zichtbare wereld. Toen sprak de Heere Jezus ook over een bliksemschicht. Hè? Ik denk aan die tekst in Lucas 10, vers 18. Hier heb ik de Naardense Bijbelvertaling, maar het staat ook in andere vertalingen. Daar zegt de Heere Jezus, maar hij zegt tot hen, zijn discipelen: ik heb aanschouwd hoe de Satan als een bliksem uit de hemel viel. En dat gebeurde ook in de dagen van Noach. Het was een infiltratie van occulte machten, engelen die gerebelleerd hebben, zoals Satan, tegen God en die geprobeerd hebben ook de beschaving van toen kapot te maken. Een infiltratie van de duisternis. Het occulte. En dat gebeurde in de dagen van Noach. Zonen Gods die zich namen dochters der mensen. Je hebt een interessante tekst in 2 Petrus 2, vers 4 en 5. En daar wordt gesproken over engelen die gerebelleerd hebben tegen God. En in diezelfde zin wordt ook Noach genoemd, de dagen van Noach. Laten we het maar lezen. Dan staat er, want indien God engelen die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven, om hen tot het oordeel te bewaren. En de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met 7 anderen bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht. Engelen die gezondigd hebben. Engelen die niet gehoorzaam waren aan God. God had ze een plaats gegeven. God had ze een taak gegeven. Maar ze hebben dat de rug toegekeerd. Ze zijn eigen wegen gegaan. De dagen van Noach. En de wereld waarin Noach leefde, werd een goddeloze wereld. Zo erg dat God spijt kreeg dat hij de mens geschapen had. En dat God besloot een grote schoonmaak te houden. Met een heleboel water. Schoonspoelen die boel. Een zondvloed over de goddeloze wereld. Hetzelfde vind je ook terug in een tekst in Judas. Judas 1, vers 6. Daar wordt gesproken over engelen die aan hun oorsprong ontrouw zijn geworden. En dat hij, engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden, en hun eigen woning verlieten voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. Totdat het oordeel komt. Engelen die gevangen zitten omdat ze gezondigd hebben. Ze hebben hun woning verlaten. Ja. Zonen Gods, ze hadden een opdracht. God had zijn plaats gegeven, een taak. En ze zijn ontrouw geworden. En ze hebben hun woning verlaten. En ze zijn naar beneden gekomen om contact te maken met de mens. Zonen Gods die zich namen dochters der mensen. Een hele erge invasie van occulte machten om de schepping te ontwrichten. En dat gebeurt ook vandaag. En dat gebeurt in de dagen die voor ons liggen. Gods woord spreekt over de antichrist die zal komen. God vlees geworden en woning gemaakt hier op aarde. Hij wil zijn woning hebben in ons door middel van de Heilige Geest. Hij wil ons inspireren. En Satan doet precies hetzelfde. Er zal een tijd komen dat hij ook geopenbaard wordt in het vlees. De antichrist. En dat hij zich zal zetten in de tempel in Jeruzalem. En zal zeggen, ik ben God. Ik ben de vredevorst. Vrede, vrede en geen gevaar. Die tijd gaat komen. En die tijd wordt voorbereid door de geest van de antichrist. Die nu reeds werkzaam is hier in deze wereld. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is altijd al geweest. Occultisme en licht en duisternis, ja. Maar het spitst zich toe. We zijn kort voor die tijd dat de antichrist zich openbaart. En dat is heel heftig. En de geest van de antichrist gaat rond als een brullende leeuw. Zoekende wie hij kan verslinden. Satan wil ook wonen in de mens. Satan wil ook zitten op de troon. En mensen inspireren met signalen uit die onzichtbare wereld. En er zijn een heleboel mensen die zich daarvoor openen. Occultisme. De duisternis neemt toe. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Genesis 6, vers 4 tot en met 6. Nog even over dat kunstwerk hier, wat je ziet. Dat heeft een Joods iemand gemaakt om ook uit te beelden die onzichtbare machten, occulte machten die bezit willen meenemen, contact willen maken met de zichtbare wereld. In die dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde. Toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen van hen baarden. Dit zijn de geweldenaars, Nephilim, van oude tijden af, mannen van naam. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. Zonen Gods namen zich dochters der mensen. Satan wilde vervuilen. Ontwrichten. Het occultisme. En in de dagen van Noach wordt er gesproken van over reuzen die er waren. En dat geloof ik echt, dat er in die tijd reuzen waren. Geweldenaars. Een mens van een heel ander niveau. En je komt ze wel tegen hoor. Als je de geschiedenissen bekijkt, als je oog daarvoor hebt. Ik ben dit jaar weer in Egypte geweest. Een heel nieuw museum hebben ze daar. Prachtig hoor, architectuur, wauw. En dan kom je op de afdeling van Toetanchamon, hè? De gouden masker, doodsmasker. Die al jong gestorven is. En dan kom je ook, word je bepaald bij de vader van Toetanchamon. Er staat ook een groot beeld in dat museum van deze man. En dat is dan wel vreemd. Die ziet er wel heel vreemd uit. Ja, nou, daar gaan we het daar niet over hebben. Bij de les blijven. Mijn tijd gaat er vandoor. Ja, reuzen, geweldenaars, Nevilim. Het denken van de mens was constant slecht, tegen God gericht. Het was een hele barre, boze tijd. En God kreeg berouw erover dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. En God nam een besluit om een schoonmaak te houden. Een zondvloed te laten komen. Maar er was iemand die vond genade in de ogen van God. Genesis 6 vers 13 en 17. Daarom zei God tegen Noach. Het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met geweld. En zie, ik ga hen met de aarde te gronde richten. En ik zie, ik ga een watervloed over de aarde brengen. Om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de hemel te gronde te richten. Alles wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar Noach vond genade in de ogen van God. Hebreeën 11, vers 7 spreekt over het geloof van Noach. Hebreeën 11 is dat hoofdstuk waarin al die geloofshelden worden genoemd. En Noach wordt daar ook genoemd. Vers 7, herziene Statenvertaling. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. God sprak tot Noach. God sprak over de dingen die hij van plan was. En Noach geloofde God. God zei, Noach, je moet een ark bouwen. En Noach deed wat God van hem vroeg. De regen was nog niet zichtbaar. Er was geen wolkje te zien aan de lucht. Toch begon Noach daar met de bouw van de ark. En dat is een enorm project geweest. Dat is bijna niet voor te stellen wat dat betekende. Maar Noach deed het. En deze wandel, deze handel die Noach tentoonbracht daardoor, liet heel duidelijk zien dat hij met de dingen die gaande was in de wereld, dat hij daar niets mee te maken wilde hebben. Hij geloofde God en hij wilde met God wandelen. Hij geloofde in God en deed wat God van hem vroeg. En iedere hamerslag op het hout, het gezaag en het zagen van bomen om hout te krijgen, om die ark te bouwen, het was een luide verkondiging in de wereld waarin Noach leefde. Het was een verkondiging waarin hij de wereld veroordeelde Ik doe niet mee met jullie, maar ik geloof in God. En ik bereid mij voor op dat wat komt. Ik bouw een ark. Noach wordt ook in de Bijbel genoemd een prediker. Ja, die hele bouw van die ark en ook zijn handel sprak duidelijk dat Noach wandelde met God. Genesis 6, vers 9. De bouw van de ark, er is een ark gebouwd hier in Nederland. Ik denk niet ver hier vandaan moet dat gebeurd zijn. Die bouw van de ark, was dat niet ergens in? Nou, ik weet niet waar die nu is, die ark. Wat er van over is, wat ze van plan zijn met die ark. Maar hij was niet in de ware grootte, hè, van de echte ark. Het was een afbeelding. Ja, heel indrukwekkend hoor. Hij heeft ook gelegen in Lelystad. Ik weet dat ik daar met de kinderen heen ben gegaan. En dat we echt helemaal onder de indruk waren toen we daar naar binnen gingen. En het verhaal ook daar tentoongesteld kregen. De ark, ja. Het moet een enorme bouw geweest zijn. Noach, geen scheepsbouwer, geen jachtenbouwer. Kon zijn boot ook niet uitproberen op een waterbaan. Zijn ligging en hoe dat allemaal ging, dat was allemaal niet voorhanden. Noach zei, Heer, inspireer mij en geef mij wijsheid om dit bouwsel te maken, zodat het naar uw wil is. De bouw van de ark. Een enorm project wat Noach deed met zijn zonen. De bouw van de ark duurde 120 jaar. Stel je eens voor. 120 jaar. Dat is lang. En Noach had de moed niet opgegeven. Noach had niet gezegd, waar blijft nou die regen? Waar zijn nou die wolken? Die vloed die komt. Iedere keer als ik aan de ark werk, spotten de mensen. En lachen ze me uit. 120 jaar heeft Noach gebouwd aan de ark. Wat een geloof. En wat een standvastigheid om met God te wandelen en vast te houden aan zijn woord en de dingen die hij verteld heeft. Wauw, ik bewonder die Noach. En als ik straks daarboven aankom, op mijn lijstje, Noach, een van degenen die bovenaan de lijst staat. Wat een topper, wat een kanjer. Hij wandelde met God. De ark, ja, hier zie je hem, de afmetingen van de ark, vergeleken met een vliegdekschip. Hier de ark, helemaal onderaan, vergeleken met de Queen Elizabeth nummer 1, de Queen Mary en andere schepen. Ja, dat was een heel groot ding. Er moest een heleboel mee in dat schip. De lengte was 158 meter, breedte 25 meter en de hoogte 15 meter. Een enorm schip, ja. Het Hebreeuwse woord wat gebruikt wordt voor de ark, dat is het woordje teba. En het betekent kist, ook in de zin van doodskist. Hè? Dat woord teba kom je ook tegen bij het biezenmandje op de Nijl, waarin Mozes, die baby, gelegd werd. Geen toekomst voor hem. Hè? Het zag er duister uit. Alle jongetjes zouden in de Nijl geworpen worden. En hij wordt in dat kistje gelegd. En door het water heen wordt hij door God gebruikt als de redder. Hè? Ja. Ook Noach, door het water heen. Hij moest in een kist. Hij moest door dat oordeel wat eigenlijk over de wereld kwam, daar moest hij heen. Ja, een kist. Dat zie je ook. Je hebt hier een vloer, een mozaïek van een synagoge in Israël. En op, in dat vloermozaïek herken je dan ook de ark van Noach. Afgebeeld als een kist. Ook in oude boeken, hè, hier, ook daar afbeeldingen van de ark van Noach als een kist. Een oude munt, waar ook Noach met zijn vrouw in een kist op het water zijn afgebeeld. Hè? De ark was een kist. Hè? Ik heb gezeild in mijn jeugd. Mijn papa had een prachtige boot, een pampers, een houten zeilboot. Daar ging dat kontje heel mooi geleidelijk uit het water. Het had een spitse snuit. Die pampers die kon scheef liggen in het water. En hij sneed door de golven. Wat een lijn had die boot. En wat een snelheid kon hij maken. De ark was daar niet voor bedoeld. Het was geen raceboot. Het was alleen maar om te overleven. Dat gericht wat kwam over de wereld. De ark was een kist. Een enorm grote kist. Ook in de islam vind je in de boeken een beschrijving van het verhaal van Noach. Wat voorkomt in de Koran. Ik was in Liberia. Ik kwam in dorpjes. Die waren islamitisch. Er was een Koranschool. En toch mocht ik als zendeling, als christen, onderwijs geven op die Koranschool in Liberia. Maar ik mocht alleen de verhalen vertellen die in de Bijbel stonden, maar ook genoemd werden in de Koran. Het was een open deur. Hij was niet wijd open. Hij stond open op een kiertje. En dat heb ik gebruikt om toch over Noach te kunnen vertellen. Ja. Noach was 600 jaar oud toen de watervloed over de aarde kwam. 120 jaar heeft hij gebouwd, gewerkt om de ark te maken. Noach verbleef in de ark 1 jaar en 17 dagen. Moet je voorstellen. Hè? Er waren niet een heleboel ramen aan de zijkant met een balkonnetje, dat je lekker even in het zonnetje kon zitten. Eigenlijk waren er helemaal geen ramen daar aan de zijkant van de ark. Alleen maar een opening daarboven. Hè? En dan was hij in die ark 1 jaar en 17 dagen. Wauw. Je hebt daar nu die straat bij Iran, waar schepen vast liggen. En oh, wat erg voor die matrozen die zo lang aan boord moeten zijn. Die niet naar huis kunnen gaan en niet aan het land kunnen gaan. Ja, dat is ook heel erg. Maar Noach was 1 jaar lang en 17 dagen in de ark. Hij was de kapitein. En een hele goede kapitein. De bemanning moest hij telkens weer motiveren. Vast te houden. Te blijven hopen. En dan al die dieren daar aan boord. Die verzorgd moesten worden. Ja, ik wil met Noach praten. En ik bewonder Noach. Wat een geloof hij had. En hoe hij vasthield aan God. 1 jaar en 17 dagen verbleef hij in de ark. Noach is 950 jaar oud geworden. Ja. In Genesis 7, vers 11 en 12, herziene Statenvertaling, daar staat in het 600ste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de 17e dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten. En de sluizen van de hemel opengezet. En er was regen op de aarde 40 dagen en 40 nachten. Het water kwam van beneden. Waterbronnen die werden opengezet. Maar het water kwam ook van boven. De sluizen daarboven die werden opengezet. Als je het bericht leest over de schepping in Genesis 1... dan zie je ook dat God in die enorme watermassa een ruimte heeft geschapen. Hij heeft water naar boven gedaan en water hier naar beneden. En daar in die ruimte, dat is dan de lucht. De hemel is daar gekomen. En er was in de dagen van Noach een enorme waterhoeveelheid daarboven. En in de psalmen, daar staat ook dat God de golven een grens heeft gezet. En gezegd tot hiertoe, de sluisdeuren zijn dicht. Maar in de dagen van Noach, toen de vloed kwam, heeft God de sluizen geopend. Het binnengaan van een sluisje met de boot, ik heb het vaak gedaan, is best wel spannend. Je bent dan helemaal overgeleverd aan het humeur van de sluiswachter. In hoe snel hij die deuren opendraait. En dat water met geweld daar in dat sluisje komt stromen. Dan moet je met je land vast goed je bootje in de gaten houden. En zorgen dat de boot niet op hol slaat in de sluis. Gelukkig gaat dat allemaal gelijkmatig. Het gaat heel langzaam, dat schutten in de sluis. Maar ik denk, de ark van Noach, toen de sluisdeuren van daarboven werden geopend en dat water naar beneden kwam en de water opsteeg uit de waterbronnen. Nou, dat was een enorm geweld. Een enorm iets. En dat duurde 40 dagen en 40 nachten. God gebruikt water om schoon te maken, te reinigen. de zondvloed, grote schoonmaak, water. Maar de viezigheid van mij en de viezigheid van u, uw zonde, uw overtredingen, waar zijn ze? Waar heeft God ze gedaan? Ja, ik heb een hoorprobleem, dus ik moet duidelijk praten. Waar heeft God ze naartoe gedaan? Ja, in de zee. Dat staat in Micha hoofdstuk 7, vers 19. Daar staat, opnieuw zult u zich over ons ontfermen. En al onze zonden teniet doen. Onze zonde werpt u in de diepten van de zee. Ook daar water. Om schoon te maken. Om schoon schip te maken. Onze zonden zijn geworpen in de diepten van de zee, zegt Gods woord. En wie heeft ze daarheen gebracht? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft die zondelast van de wereld op zich genomen? En de zonde gedragen? Dat is de Heere Jezus Christus. Van hoog is hij gekomen. De Zoon van God. God zelf. En hij is naar beneden gekomen. Bereid om mens te worden. De gestalte van een dienstknecht heeft hij aangenomen. Hij is gekomen om te dienen. U en mij. En de dienst die hij heeft gedaan is dat hij onze last op zich genomen heeft. De zondelast der wereld heeft hij gedragen. En hij is daarmee diep gevallen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In de diepte is hij afgedaald. In het dodenrijk. In het graf. O ja. Onze zonden zijn geworpen in een diepe oceaan. En dat alles hebben we te danken aan de Heer Jezus. Want hij heeft dat gedaan. Hij heeft die zonde daarheen gebracht. En dat oordeel, die watervloed, die wij verdienden, ja, heeft hij over zich komen laten. Hij is de diepte ingegaan. En wij moeten ook die diepte in. Wij moeten ook de kist in. De doodskist. Wij moeten sterven en wederom geboren worden, want anders gaat het niet. Dat is de weg die God wil die we gaan. En het is mogelijk voor ons om die weg te gaan, zonder pijn te lijden. Want de pijn heeft hij gedragen. Wij hebben de mogelijkheid in Christus. En je moet Christus eigenlijk zien als onze ark. Onze kist die ons draagt door dat oordeel van God. Hij, onze doodskist, ja. Want wie in Christus is, is met hem afgedaald in de diepte. Is met hem gestorven. Die oude Robert Speelman, die oude ik, is er niet meer. Er is een eind aangekomen. In Christus. Zijn dood, ook mijn dood. Zijn opstanding, ook mijn opstanding. Hij opgestaan uit de diepte, ik met hem. Ik ben een nieuwe schepping geworden, een kind van God. Ik was in de Adams family, maar niet meer. Mijn ark, de Heere Jezus Christus. Romeinen 6, wel bekend. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn lichaam, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in zijn lichaam in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Wauw. Want als wij met hem één plant, één lichaam zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Wauw. En dat alles zie je terug in dat verhaal van Noach. Noach bouwde een ark. Een kist. Een theba, een doodskist. Noach mocht de nieuwe wereld binnengaan. Ik ook. U ook. Als u hem gevonden hebt. Als redder, zaligmaker, verlosser en de ark in uw leven. Mijn dochter Tinka. En dan helemaal rechts mijn vrouw Ulrike. Coronatijd. We mochten het niet in een zwembad doen. Niet in een kerkzaaltje met een bassin daar in de grond. Maar het moest buiten gebeuren. Ergens bij een watertje van Almere. Tinka is zelf op haar fietsje rondgefietst. En heeft gekeken naar een geschikte plek om daar gedoopt te worden. Tinka heeft de Heere Jezus gevonden als haar redder, zaligmaker en heiland. En zij wilde dat ook laten zien aan haar vrienden die ze had in Almere. Ze wilde gedoopt worden. En ze is het water ingegaan. Ze is ondergedompeld, afgedaald in die diepte om samen met de Heer Jezus die zondelast af te leggen. In de diepte van de zee heeft hij onze zonde geworpen. Wat geweldig dat we dat kunnen doen. Dat afdalen in de diepte, dat was maar heel kort. Was niet heel erg diep. Het heeft geen pijn gedaan. De Heer Jezus heeft dat allemaal mogelijk gemaakt. Hij heeft geleden voor u en mij. Onze ark, de Heer Jezus. De ark van Noach, het water beukte daartegen aan. Het water viel erop. De boot schommelde heen en weer. Maar Noach en de zijnen en de dieren waren veilig geborgen in de ark. En zo mag ik de toekomst tegemoet gaan. Veilig geborgen in het lichaam van de Heer Jezus. De tijden worden bar en boos. In hoeverre wij de eindtijd zullen meemaken, we weten het niet precies. Welke weeën wij ook door moeten maken. Maar één ding weet ik. Ik ben geborgen in hem. En samen met hem onderweg. Ja. Gedoopt in zijn dood leven wij. Kunnen we ademen? Zijn we getroost en tot rust gekomen? Even over de naam Noach, Genesis 5, vers 28 en 29. Ik ben bijna aan het eind van mijn preek. Lamech leefde 182 jaar. Zo oud was hij toen hij Noach kreeg als zoon. En hij zei, deze zal ons troosten. Noach, trooster. En zo is de Heere Jezus ook een Noach in mijn leven. Een trooster die ik gevonden heb in hem. En de ark rustte in de zevende maand op de zeventiende dag der maand op de bergen van Ararat. Het getal zeven zie je hier ook vaak terugkomen. Zeven, het getal van de Shabbat. Het zeven, het getal van rust. Hè, de ark tot rust gekomen op de bergen van Ararat. En zo heb ik mijn rust gevonden in de Heer Jezus Christus. Het gebergte van Ararat, ja, dat ligt ergens daar in de buurt van Turkije, of het is ook een deel van Turkije. Je zou erheen kunnen, het is wel een hele onderneming. En daar in dat gebergte zeggen mensen de ark gevonden te hebben. Het ijs wat zich terugtrekt, het ijs wat smelt. En dit is dan zichtbaar geworden. Men heeft onderzoek gedaan en inderdaad, je kunt spreken van hout wat daar is. Dat zou best de ark kunnen zijn. Daar ter plekke hebben ze een museumpje. Wat daar ook over vertelt. Ik ben er nooit geweest, want het is een heel eind. Maar best wel interessant. Hier zie je het dan nog een keertje. Waarvan ze denken, daar is de ark van Noach. Wat interessant is, dat ze daar rondom in dat gebied stenen hebben gevonden met een oog. En men denkt dat dat soort ankers waren om stabiliteit te geven aan de ark. Die grote kist. En dat moet je dan zo voorstellen. Gewichten die Noach dan ook kon verplaatsen en misschien ook doorsnijden om de ark stabiel te houden. Interessant. Die stenen die zijn daar en die kun je zien. Tot zover dat over de dagen van Noach. Ik wil graag een gebed uitspreken. Ja, lieve Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord, waarin al deze wonderbaarlijke geschiedenissen zijn opgetekend. We zijn een van die oude paden bewandeld. We hebben gekeken vluchtig naar de dagen van Noach, wat er daar gebeurde. En hoe Noach daar als een held, als een topper, een geloofsheld doorheen gekomen is. Want hij wandelde met u. Dank u wel dat dat mogelijk is, ook voor ons, om met u te wandelen. Om met u te leven. Om met u reizende te zijn. Totdat we daarboven aankomen in het Vadershuis met zijn vele woningen. Ja, Vader, wat er nog staat te gebeuren. De antichrist, de tempel waarin hij zich zet. Een wereld verdwaasd en bedwelmd door zijn leugens. Het is verschrikkelijk. Maar dank u wel dat we geborgen mogen zijn in de ark die u ons gegeven heeft in de Heere Jezus Christus. Geworpen zijn onze zonden in een diepe oceaan en nooit meer gedenkt u daaraan. Dank u wel, lieve Heere Jezus, dat u dat mogelijk hebt gemaakt. U hebt die last gedragen en wij in het lichaam van Christus mochten met u meegaan in de diepte, maar ook opstaan uit de diepte. Dank u wel voor de nieuwe schepping die we zijn geworden in de Heer Jezus Christus. Een nieuwe schepping die ook mag binnengaan in strakjes de nieuwe wereld die er zal zijn. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zult u maken. Hoe mooi zal dat zijn? Dank u wel voor die heerlijke toekomst. Vader, wilt u met ons zijn in de week die voor ons ligt? Vakantietijd, mensen gaan ook op vakantie. Ik ben net terug van vakantie. Dank u wel dat u dat allemaal ziet, dat u dat allemaal weet. En ja, dat we toch op vakantie ook bewust met u gaan, met u wandelen. En dan kom je ook tot rust. Niet aan de pool van het hotel of aan het strand of bij een lekkere cocktail die je drinkt aan de bar. Maar aan uw voeten, daar vinden we rust en shalom. Dat we toch onze vakantie gestalten samen met u. Amen.